Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. En u die thuis met ons meeluistert. Wij kunnen u niet zien, ook niet horen, maar wij nemen aan dat u met ons meeluistert. Laten we samen deze Bijbellezing beginnen met het zingen van Psalm 22, versen 12 en 13. 22, vers 12 en vers 13. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heere. En vers 13, ik loof eer lang u in een grote schaar. Psalm 22, 12 en 13. Wij zullen nu met elkaar lezen Markus hoofdstuk 10. We lezen de versen 17 tot en met 34. Markus hoofdstuk 10, beginnen bij vers 17 tot en met 34. Dat willen we vanavond behandelen. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende vroeg hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zei tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem. En zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen. Verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen die de laatsten zijn, de eersten. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij wederop staan. Nou, we willen een zegen van de Heere vragen, maar eerst wil ik u vertellen dat vanavond, begin van de avond, is mevrouw Mostert overleden. Dat is Ria Mostert, op nummer 553 van de gesloten afdeling. Ik ben vanmorgen nog bij haar geweest. Er was toen al geen respons meer. Maar zij is nu overleden. Waarschijnlijk vindt de begrafenis plaats in Vlaardingen. Dat heeft haar zoon mij vanmorgen gevraagd. Ik weet niet wanneer dat zal zijn. Waarschijnlijk eind dit. Het is nu dinsdag. Ja, we zullen zien. Maar het wordt u nog wel bekendgemaakt dan. Omdat er geen dienst is voor die tijd. Dan zullen de ouderlingen het u wel bellen en doorgeven. We hebben zoiets geregeld daarvoor. Maar het wordt dus niet hier gehouden. De begrafenis. Nou, en dan... Wat is vreselijk dan? Ja, weet je wel, ja. Ik wist dat niet. Oké. Okay. Oh, bedankt. Ja, ze weten. En dan... dus u krijgt er nog bericht van. Nou, en dan ten tweede ben ik net bij Gerrit Bom geweest in het ziekenhuis. En hij mag het redelijk maken. Hij krijgt vloeistof toegediend om vocht af te voeren. En er zijn wat wonden aan zijn benen, maar dat gaat wel, het gaat redelijk goed. Maar hij zal er nog wel een paar dagen moeten blijven. Maar het gaat redelijk goed. Dus zullen we nu samen bidden. O Heere, gij grote en heerlijke God. Hoe heilig is uw woord. En dat komt omdat u een heilige God bent. Er is in u geen duisternis, geen tekort, geen onrecht. U bent heilig en volmaakt. En daarom is ook hetgeen u spreekt heilig en volmaakt. En zo mogen wij, vuile mensen, als een wonder van genade uw heilig woord onderzoeken. Wij willen u er hartelijk voor danken, dat u zo goed voor ons bent. En geef, Heere, dat wij mogen luisteren naar uw woord. En dat uw woord ook voor ons een kracht mag zijn tot zaligheid. U weet hoe het ook geestelijk kan zijn. Het kan zijn dat we zonder u leven. Het kan zijn dat we uw liefde gekend hebben en dat het lijkt alsof u zich nu verborgen houdt. Heer, u kent alle omstandigheden. Geef dat uw woord ons richting mag wijgeven. En dat uw woord tot ons mag spreken, ook vanavond, zoals we hier bij elkaar zijn. En dit gedeelte uit het Marcus-evangelie willen overdenken. Help ons, Heer, om het te overdenken. Help ons om het te verstaan wat de bedoeling is van u, o Heere, met het inspireren van dit gedeelte van uw woord. Geef dat we de geestelijke lessen uit mogen ontvangen. Ja, geef dat er geestelijk leven uit mag voortkomen. We willen u bidden voor onze broeder Gerrit Bom, die er altijd trouw aanwezig is. Heere, wilt u hem nabij zijn in het ziekenhuis? Geef dat de behandelingen die hij ontvangt hem voor hem nuttig mogen zijn. Wilt u zijn ziel ook omhelzen? Want daar verlangt hij in het bijzonder na om uw goedertierenheid te ervaren. Zegent u hem. Heren, wij bidden u voor Roel en Els Mostert. Nu hun moeder is overleden. En wij bidden u, Heer, of u deze kinderen wil vertroosten en de kleinkinderen. En we vragen uw genade ook verder deze week wanneer begrafenis zal plaatsvinden. Zo u het ons geeft, dan bidden we u of alles in goede orde mag verlopen. En verschillende van ons hebben Ria Mostert nog wel goed of redelijk gekend. Heren, wij worden weer geconfronteerd met de dood. En dan, dat is ook het laatste hier op aarde. En straks komen wij er allemaal voor te staan. Wat is het dan toch nodig, Heere, om te mogen heen gaan in de hopen des eeuwigen levens. Dat is de vaste hoop door het geloof. En die hoop beschaamt niet. Heere, wilt u dat geven en bewerken in onze harten. En tot die tijd wilt u uw genade ons schenken. Dat wij u mogen kennen. En de kracht van uw opstanding in ons leven. Dat wij vernieuwd mogen worden naar uw beeld. Want daartoe geeft u ons het leven nog. Hier op aarde. Niet dat wij de tijd zouden verdoen. Maar dat we de tijd zouden uitkopen. Om u te kennen. En met u te leven. Heere, geef ons nu een gezegende avond. In de vergeving van onze zonden. Amen. Goed, de vorige keer hebben we gezien hoe de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs gegeven heeft over de gebruiken die er bij de Joden waren over de echtscheiding. En dat de Heer Jezus dat ook bekritiseert, dat het niet zo is zoals de Heere God het bedoeld heeft. Hij heeft ook laten zien dat hij ook wil dat de kleine kinderen tot hem gebracht worden. Maar dan gaan we nu verder met het vervolg hier van Marcus 10. En dat is dat de Heere Jezus onderwijs gaat geven over het volgen van hem. Want in dit gedeelte gebeurt er heel iets bijzonders. Een man komt, het is een jonge man. En de mensen kennen hem, hij is een aanzienlijke man. Hij is een overste uit de Joden, zegt een ander evangelie. Dus hij heeft een leidinggevende positie. En hij is ook welgesteld. Hij heeft heel wat bezittingen. Heel rijk. En dan ziet hij de Heer Jezus komen. En dan valt hij voor de Heer Jezus neer op zijn knieën. In het openbaar. Hij hoeft niet een aparte onderhoud met de Heer Jezus te hebben. Hij is niet veel eisend. Hij komt niet 's nachts tot de Heere Jezus, zoals Nicodemus het deed. Maar in gewoon overdag. En hij valt neer op de stoffige grond met zijn knieën. En hij valt neer voor deze rabbi, deze Heere Jezus. Het is een heel innemend tafereel. Eigenlijk moest het zo zijn dat heel het Joodse volk voor de Heer Jezus op hun knieën zou vallen. Maar deze man doet het tenminste. En het is een gebeurtenis wat zoveel indruk gewekt heeft. Het wordt 3 maal beschreven in Gods woord. In de evangelie van Matthäus, Lucas en ook Marcus. Deze man, het is een zeer innemend persoon. Hij wil graag zalig worden. Hij wil graag in het koninkrijk van God ingaan. En daartoe wil hij oprecht al de geboden van de Heere houden. En het feit dat hij rijk is, wordt als heel gunstig ervaren onder de Joden. De Joden hadden respect voor hen die rijk waren. Dat zagen ze ook als een teken van Gods zegen. Dus dan heeft die man vast wel iets goeds gedaan, dat hij zo gezegend wordt. Dus het is een veelbelovende jonge man. Hij liep tot de Heere Jezus. Liep een tot hem, staat in vers 17. Hij liep. We nemen aan dat het met wat haast was. Hij liep. Staat niet, hij kwam, maar liep. En hij valt voor hem neer. Dus hij ziet dat de Heere Jezus eraan komt. En dan liep hij naar de Heere Jezus toe, valt voor hem neer op de knieën. Want deze jonge man had wel begrepen dat de Heere Jezus veel wijsheid had. En hij verlangde naar een gesprek met de Heere Jezus. Hij had een belangrijke vraag voor de Heere Jezus. Nu had hij de gelegenheid om te spreken met deze machtige profeet. En hij wil deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. En dat verklaart ook dat hij loopt en valt voor hem neer. En daarbij kwam ook nog dat de Heere Jezus op de weg was. Vers 17, en als hij uitging op de weg. Dat zien we vaker bij Marcus. We zien het ook in vers 32. En zij waren op de weg. Ik heb dit verleden wel eens aangehaald. Heel Marcus staat daar vol van. Op de weg. Als u uw Bijbel open hebt, ik zie het zo net staan. Het laatste vers in vers 52. En terstond werd, als Bartimeus werd ziende en volgde Jezus op de weg. Hele Marcus evangelie, hij is op de weg. Welke weg is dat? De weg naar zijn lijden en sterven. Het Marcus evangelie is in feite een lijdens evangelie. De weg van zijn lijden. Daar is de Heer Jezus nu mee bezig. En heel het evangelie staat onder de schaduw van het kruis en zijn lijden. En nu komt de Heer Jezus al dichter bij dat lijden. Hij is op de weg. Dus de Heer Jezus op de weg, te midden van alle mogelijke mensen. Mensen stonden om hem heen. En daar komt die man en valt voor de Heer Jezus neer. Op zijn knieën zelfs. Andere mensen bleven staan. Hij viel op. En wat de mensen ervan zouden zeggen, dat deerde hem niet. Hij moest met deze profeet spreken. En hij valt op de knieën. Waarom doet hij dat? Aanbidt hij de Heer Jezus? Niet bepaald. Het is een teken van ontzag. Zoals mensen ook voor een koning op de knieën vallen. Dat lees je ook al van in de schrift. Het is een teken van ontzag. Teken van respect, eerbied. Hij viel voor de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd dat hij de woorden heeft van het eeuwige leven. Misschien heeft deze man ook iets meer in de Heer Jezus gezien dan een gewone rabbi. Een gewone leermeester. En daarom stelt hij de vraag, goede meester. Dat is ook weer opvallend. Hij zegt niet meester, rabbi. Hij zegt goede meester. Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Dus hij beleed het eeuwige leven. En deze jonge man was druk met het eeuwige leven. Hij heeft indrukken van dood en eeuwigheid. Hij is bezorgd over zijn ziel. Hij wil zalig worden. Hij vraagt dan ook, hoe kan ik in de hemel komen? Is dat nu geen prachtige vraag? Hij is leergierig. Hij wil onderwezen worden door Christus. Dat is toch heerlijk als een jong mens tot de Heer Jezus komt met de diepste levensvragen. Dat vinden wij toch ook nog steeds mooi als een jong persoon. Vraag naar de Heer en naar zijn sterkte. Dat is een zegen. Wanneer catechisanten gaan vragen naar de zaligheid, dat de indrukken komen. Dan springt ook ons hart op van vreugde. Als we dat mogen zien bij catechisanten, bij jongvolwassenen. Dat ze bezorgd zijn over het eeuwige leven. Zo is deze man. Deze jonge man. En zo valt hij op de knieën neer voor de Heer Jezus. Met de diepste levensvragen. Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En hoe is het met ons? We zien hier gelijk een voorbeeld van iemand. Maar hoe leven wij? Hoort de Heer ons ook en ziet de Heer ons ook op onze knieën. Dat wij ook bezorgd zijn over onze ziel. Dat wij bezorgd zijn over het zalig worden. We nemen het toch niet maar vast vanzelfsprekend aan. En we duwen die vraag toch ook niet weg. Dat het straks nog allemaal wel kan. Kennen wij die vraag, leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden? Hebben wij al indrukken van de eeuwigheid? Zien wij ook hoe snel het leven voorbij gaat? We hebben alweer een doodsbericht gehoord. Voor Ria Mostert is het. Voor haar is het nu eeuwigheid geworden. Welnu, deze jonge man staat voor de Heere Jezus. Op zijn knieën ligt hij. En dan geeft de Heere Jezus hem antwoord. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Waarom vraagt de Heere Jezus dit? Hij zegt niet dat die jongen fout was om zoiets te zeggen. Die jongen was niet fout door dat te zeggen, goede meester. Hij heeft goed gesproken, maar hij beseft het zelf niet eens hoe goed hij gesproken heeft. Want hij denkt nog steeds dat de Heere Jezus een leermeester is, een mens. En nu wil de Heere Jezus deze jongeman laten zien dat er maar één is die goed is, en dat is de Heere God. Geen mens is goed, alleen God. Dus de Heere Jezus bestrijdt ook niet wat deze jongeman zegt. En hij zegt ook niet dat het verkeerd is wat die jongeman zei. Maar hij laat deze jongeman nadenken. Goede meester, dat kun je alleen tegen God zeggen. Er is maar één die goed is, dat is God. En dan heeft hij goed gedaan om de Heere Jezus zo aan te spreken. Dat beseft hij zelf niet. En dan gaat de Heere Jezus verder. Zonder te wachten op respons, gaat de Heere verder. Gij weet de geboden. U kent toch de wet, u kent toch de geboden. En dan noemt de Heere 6 geboden. Ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven, ge zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. En dat gebod, ge zult niemand tekort doen, waar staat dat in de Bijbel? Er wordt gedacht dat dat afgeleid is van het begeren van datgene waarvan een ander is. Ge zult niet begeren. Dan zou je ook iemand tekort willen doen, iets van een ander willen afnemen. Hoe dan ook, de Heer Jezus geeft hier 6 geboden. En dan antwoordt die jonge man dat hij dit alles onderhouden heeft heel zijn leven lang. Het waren dus 6 geboden. En hij denkt dat hij ze allemaal gehouden heeft. Hij denkt dat hij geslaagd is. Want hij zegt, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Ik heb het altijd gedaan, zo heb ik altijd geleefd. Ik heb die 6 geboden altijd gehouden. En hij denkt dat het goed met hem zit. Hij geeft zichzelf een voldoende. Er waren 6 geboden. Dan geven we een punt voor elk gebod. 6 geboden, 6 punten. Hij heeft een 6. Hij heeft een voldoende. Hij denkt, ik ben geslaagd. Want ik neem de geboden van God heel serieus. En dan kijkt de Heere Jezus hem aan. En dan staat er zo ontroerend. Hij beminde hem. Hij had hem lief, staat er. Dat is heel bijzonder. Hij had hem lief. Het feit dat de Heere Jezus hem lief heeft, laat ook de commentatoren ook concluderen dat die jongen later wel helemaal tot verandering gekomen is. En dat hij zich ook bij de gemeente heeft aangesloten. Al blijft dat gissen. Maar de Heer had hem wel lief. En dan kunnen we zeggen dat in een algemene zin de Heer barmhartigheid en goedheid en in een zekere zin ook met zijn liefde tot mensen komt in het algemeen. Toch heeft God een bijzondere liefde voor zijn volk, voor zijn uitverkorenen. En daarom zeggen de commentatoren, hij beminde hem. Dat dan ook deze jongen een van de gekenden van de Heere zou zijn. Maar in ieder geval, de Heere Jezus had hem lief. En de Heere Jezus kan ook de leugen niet lief hebben. Dus die jongen was ook heel oprecht. Hij had echt zijn best gedaan om al deze geboden te houden. Hij was eigenlijk een voorbeeldig mens. Wij zouden onder de indruk geweest zijn van hem. En iedereen houdt hem ook onverdacht voor een zoon van de wet, voor een trouwe Jood. En dat dacht hij van zichzelf ook. Maar toch als hij deze rabbi ziet, ja, dan denkt hij dat hij toch eigenlijk ook nog maar een beginneling is. En daarom sprak hij hem ook aan met goede meester. Want deze rabbi is anders. Hij kan nog wel wat leren van deze rabbi van Nazareth. Hij is nooit naar de rabbijnenscholen geweest, maar hij heeft wel een bijzondere wijsheid. En inderdaad is de Heere Jezus ook anders dan al die andere rabbijnen. Want het antwoord is, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. De Heer Jezus zegt, één ding ontbreekt u. Dus je hebt alles, je hebt bijna alles goed gedaan, maar één ding ontbreekt u. Eén ding. Maar dat ene ding maakte wel een onderscheid tussen zalig of rampzalig. Want deze man was dicht bij het koninkrijk van God, maar was niet in het koninkrijk van God. Deze man was oprecht, maar het ontbrak hem aan dat ene ding, dat ene onontbeerlijke ding. Want hij was met al zijn oprechtheid en met al zijn godsdienst, stond hij nog buiten het koninkrijk van God. De mensen zeiden van hem vast, hij is een kind van God. Maar de Heere zei, één ding ontbreekt u. En als wij nou ons leven plaatsen naast deze man, dan kunnen wij ook oprecht zijn. Kunnen we ook onze kerkelijke plichten nakomen. En kunnen we onszelf ook een voldoende geven. Niet volmaakt. De jongen zegt ook niet dat hij volmaakt is. Maar hij zegt wel, ik heb dit wel alles onderhouden. Hij gaf zichzelf een voldoende, een 6, gaf hij zichzelf, laten we dat zomaar uitleggen, vanavond. En hoe leven wij? Geven wij ons ook een voldoende? Denken we toch eigenlijk heel diep, het valt toch nog wel wat mee met ons. We zijn niet volmaakt, maar we doen heel veel dingen toch wel vrij goed eigenlijk. Maar wat mankeerde nou aan deze jongen? Die één ding ontbreekt u. Wat ontbrak hem? Het tollenaarsgebed. Dat ontbrak hem. Een gebroken hart en een verslagen geest. Dat ontbrak hem. En hoe oprecht hij ook was, hij was steeds met zichzelf bezig. En wij? De mensen kunnen wel heel goed van ons denken. En ze kunnen zeggen dat wij een ijveraar zijn voor de waarheid. En dat we inderdaad altijd trouw in de kerk zijn. En we zeggen het van onszelf, ik onderhoud mijn plichten, mijn geboden. Op zich is dat allemaal goed. En het is ook nodig om trouw te zijn in al deze dingen. Maar dat deed die rijke jongeling ook. En dan zegt de heiland toch, één ding ontbreekt u. Want ook wij kunnen dicht bij het koninkrijk zijn en dat we toch net buiten de enge poort staan. Omdat er geen persoonlijke band is met de Heere Jezus Christus. En dat de Heere Jezus Christus toch nog een vreemde voor ons is. En dat we zijn beeld niet ontvangen hebben. En dat we niet hem kennen en dat we niet de kracht van zijn opstanding in ons leven kennen en dat we nog net buiten de enge poort staan of dat we net buiten de hemelpoort blijven staan. Want u weet dat Bunyan heeft ook gezegd dat er een weg loopt van de hemelpoort naar de hel. Zij die menen in te gaan. Maar het niet kunnen. Eén ding ontbreekt u. We kunnen nu al onze deugden optellen. Maar wij moeten niet gaan optellen. Wij moeten aftrekken. Aftrekken. U en ik. zodat we uiteindelijk niets meer overhouden dan schrijnen tekort en schuld. En dat moest deze jonge man leren. Hij was steeds bezig op te tellen. Ja, 6 geboden, 6. Maar hij moest niet gaan optellen. Hij moest aftrekken. Zodat hij ziet dat hij niets meer over heeft. Want van alles wat hij meende te hebben, stond hij nog buiten het koninkrijk Gods. En veel mensen zijn onwetend over hun tekort en schuld voor God. Ze kunnen menen dat ze netjes geleefd hebben. Maar dat ze net als de gemeenteleden van Laodicea rijk en verrijkt zijn. En aan geen ding gebrek hebben. Dat geslacht is niet uitgestorven. Dat ligt ook nog op ons eigen hart geschreven. En daar moeten we bezorgd om zijn. Mensen die niet weten dat ze ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn. En dan moeten we ons allemaal maar onderzoeken. Onderzoekt u zelf, zegt apostel Paulus. Of u in het geloof bent. We kunnen zo vol zijn met onszelf. Zo druk zijn met allemaal goede dingen. Dat Christus ons geen nut doet. Dat we hem in feite niet nodig hebben. Maar als we juist zien door de kracht van de Heilige Geest. Dat wij geestelijk bankroet zijn. En dat wij geen van de geboden van God hebben gehouden. Dan komt er plaats voor de Heere Jezus in ons hart. En wat een liefde van de Heere Jezus voor deze jonge man. De Heere Jezus was vol medelijden, zag hem zoeken naar het eeuwige leven en begreep dat hij nog onwetend was. En wist dat hij in feite zonder God leefde. En dat hij nog verloren was. En daarom zei de Heer Jezus tot hem. Eén ding ontbreekt u. Ga heen. Verkoop alles wat gij hebt. En geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts. Neem het kruis op. En volg mij. Want de Heer Jezus had deze man helemaal door. Deze man zat vast aan zijn bezittingen. En aan zijn geld. De Heere nam niet de hoogste plaats in zijn leven. Wel een hoge plaats, maar niet de hoogste plaats. Het ontbrak hem aan één ding. En dat was overgave aan God. En zo kunnen er belemmeringen in ons leven zijn. Die ons bij de Heere vandaan houden. Dat kan ook ons geld zijn, kan onze bezittingen zijn. Kan de drukte van alle dag zijn, zo druk te zijn, dat we ons afsloven voor alles en nog wat, maar dat er geen tijd is voor de Heere. Het kunnen ook zondige gewoonten zijn, die een mens weigert op te geven. Zoals John Bunyan toen hij nog onbekeerd was en dat slagspel speelde met de andere jongens daar op het centrale plein van het dorp. Opeens kwam er een stem in zijn hart. Wilt u doorgaan met zondigen en naar de hel gaan? Of wilt u uw zonden verlaten en naar de hemel gaan? En die woorden sloegen in bij John Bunyan. Het duurde nog wel een tijd voordat hij zich gewonnen gaf. Maar zijn zonden hielden hem bij de Heere vandaan. En er mag niets in ons leven ons bij God vandaan houden. De Heer is een jaloers God. Hij vraagt de hoogste plaats in ons leven. En de jonge man die wij hier ontmoeten, telde al zijn goede werken op. En hoe meer hij optelde, hoe minder de Heere God belangrijk voor hem werd. En daarom vroeg hij zich ook af, wat ontbreekt mij nog? Maar wat ons ontbreekt en wat elk mens ontbreekt is dat wij uit het paradijs verdreven zijn. Omdat wij de wet van de liefde veranderd hebben in een wet die voor ons ten dode is. Wij willen een ladder oprichten naar de hemel en zo naar God omhoog klimmen met de goede werken. We We willen allemaal wat zijn. En Luther moest van zichzelf bekennen dat het nog helemaal in zijn hart zat om op alle goede werken te doen en daarop te vertrouwen. Hij zegt: het menselijk hart is een fabriek van afgoden. Een fabriek van alle mogelijke goede werken waar een mens op wil steunen. En natuurlijk weten we wel dat de mens niets is. En we zeggen ook dat de mens niets is. En we komen voor de dag als een gekrookte riet. Maar ondertussen kunnen we toch wel goed getroffen hebben met onszelf. En dan zijn we net als deze jonge man. Gods geest leert mij het optellen af. Gods geest leert ons om af te trekken. Dit moet eraf. Dat moet weg. Dat was, kan ook niet bestaan voor u. En dan moet alles weg uit het leven. Al de getuigenissen, al de preken, alles wat we menen zo goed te doen, alles van ons leven, we doen alles met gebrek. Niets kan voor God bestaan. Ik las eergisteren nog van William Carey, die in 1793, meen ik, naar India vertrok op een zeilschip. En die man heeft, was een schoenmaker. Hij is daar naar India gegaan en heeft daar het evangelie gebracht aan de Indiërs daar, in Bengalen en onder de Hindoestanis. En die man was zo gezegend en zoveel kracht van de Heer ontvangen. Hij heeft meer dan 30 jaar daar gewerkt en hij heeft de Bijbel vertaald in ongeveer, meen ik, zo'n 14 talen. Die hij allemaal moest leren. Heeft hij allemaal geleerd. En hij heeft echt zijn levenswerk eraan gemaakt. Hij was, wordt gezien als de vader van het moderne zendingswerk. Hij was de eerste. Voor die tijd zeiden de mensen in Engeland: nou, als die mensen in India bekeerd moeten worden, dan zal God daar wel voor zorgen. Maar William Carey zei: nee, wij moeten erheen. En hij zegt: je moet maar grote dingen van God verwachten. En je moet hem ook maar proberen grote dingen voor God te doen. En wat schreef hij nadat hij 30 jaar daar in de moeite daar in India geweest is. Zijn vrouw was geestesziek door alle spanningen waar ze doorheen gegaan zijn. En toen schreef hij aan iemand in Engeland: straks als ik er niet ben en als u er wat toezicht op kunt houden, ik wil niet dat iemand van mij gaat schrijven: William Carey was toch zo'n trouwe, goede dienstknecht van God. En hij zegt: mijn psalm is psalm 51. O God, wees mij de zondaar genadig. Een gebroken hart en een verslagen geest, wees bij u niet veracht. Deze man had het geleerd, die zo nuttig was. Een middel tot bekering van heidenen, die zo gezegend is. Hij had geleerd door Gods geest dat het alleen maar tekort was. Hij moest alles wat hij gedaan heeft aftrekken, afschrijven, afschrijven, tot hij niets meer overhield. Alleen maar tekort en schuld. Was dat overdreven? Nee, zijn ogen waren geopend voor de werkelijkheid. Maar weet u waar een mens vaak op lijkt? Ook een kerkmens. Als iemand die een krot koopt, vol verrot hout in de voorgevel. En wat doet hij dan om het op te knappen? Hij koopt verf en hij gaat alles mooi opverven. En het lijkt prachtig, maar het is niets anders dan een bouwvallig krot. En bij de eerste zware storm stort het huis in elkaar. Kijk, zo zijn wij van nature. We zullen onszelf nog wat opverven, ons opknappen voor God. Maar we moeten leren dat wij voor God niet kunnen bestaan. Hoe redeneerde deze rijke jongeling? Hij zag de wet van God helemaal verkeerd. Hij dacht dat het bestond uit allerlei losse geboden die ik allemaal wel heb kunnen nakomen. Maar hij vergat dat de wet een eenheid is. We moeten de wet zien in haar totaliteit. Het is een wet van liefde. En je kunt niet één gebod kunt niet 10 geboden houden en 1 gebod niet houden. En denk, ik heb nog 10 gehouden. Nee, het is 1 geheel. Wat een zaligheid is het om te leren af te schrijven. Alles wat wij hebben in onszelf aan godsdienst. Of aan bevinding. Of aan vroomheid. En dat we het, dat verkopen. En wegwerpen. En dan tot Christus komen als een onbekeerde zondaar. Want voor zulke mensen wil deze God een zaligmaker zijn. En wat er dan gebeurt, is zo groot en zo rijk. Want voor die mensen die zichzelf afschrijven, die voor Gods oog niet meer zijn dan een nul en een niet. Deze mensen ontvangen dan de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En zij ontvangen al de schatten en de gaven van Christus. Hen wordt geschonken menigerlei genade. En de Heer heeft zoveel te geven. Zijn handen zijn vol genade en waarheid. Vandaar toe kwam hij op deze aarde. Om de schuld en het tekort van zijn volk weg te dragen. Daarvoor is hij nameloos arm geworden. Omdat wij zo nameloos arm geworden zijn door onze zonden. Hij kwam uit de hemel en heeft zijn goddelijke majesteit achter zich gelaten. Hij is een vloek geworden. Hij heeft zichzelf geheel ontledigd. En de Heere Jezus leefde bij de eis van de wet. En ook bij de vloek van de wet. En hij heeft beide volbracht. Hij heeft de vloek gedragen. En hij heeft de eis aan de eis van Gods wet volkomen voldaan. En daarom kan hij alleen een volkomen zaligmaker zijn. Wat is het dan heerlijk om bevrijd te worden van alle eigendunk. Bevrijd te worden van eigen gerechtigheid. En tot deze zaligmaker te vluchten. En om van hem te ontvangen een overvloed van liefde en genade. Het is rijk om uzelf te verliezen voor hem. Want die rijke jongeling, zeiden we, die gaf zichzelf een voldoende. Hij gaf zichzelf een 6. Maar als Gods geest onze ogen gaat openen voor ons tekort, dan geven we onszelf een 0. En dan gaat de Heere Jezus bij zulke mensen een 1 ervoor zetten. En dan hebben ze een 10. Alles volbracht. Alles betaald. Alles voldaan. Niet ik, maar hij. Hij voor mij. Hij in mijn plaats. De volle verdiensten van Christus geschonken. Denk maar aan die Canaanese vrouw. Het is waar, heren. Ik hoor bij de honden. Maar zelfs de honden krijgen toch nog wat kruimels. Onder de tafel van hun Heer. Vrouw, groot is uw geloof. En zo werd deze vrouw ook overladen. Met de goedheid van de Heere. En ze kreeg waar ze om bad. En daarom is deze reden van de Heere Jezus niet hard. En daarom was dit antwoord niet hard. Het was barmhartig. Het was om die jongen wakker te schudden. En zo was het heilzaam. Het was noodzakelijk. Het was enkel liefde. Want als de Heere de zondaar niet tegenhoudt, zal de zondaar maar doorgaan met optellen en rijk te zijn met eigen gerechtigheid. Maar dan is ze voor eeuwig verloren. U weet het toch. 1 nagelschrapsel. Dat die oudere kattegezant, die dus op oudere leeftijd belijdenis deed bij dominee Hendrik de Kok in Ulrum. Dominee, al moet ik maar een nagelschrapsel toedoen tot mijn zaligheid, dan is het voor eeuwig verloren. En dat sloeg in bij Hendrik de Kok. Heeft geleid tot zijn bekering. Ook andere oorzaken. En te Kuipinga. Klaas Jelle Kuipinga, meen ik. En toen heeft hij ook anders gaan preken. Ja, toen. Maar goed. Hoe is het nou verder gegaan met deze rijke jongeling? De schrift zwijgt erover. Dat is weer zo'n vraag dat wij nou nieuwsgierig naar zijn. Maar de Bijbel is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Het is geschreven om ons zalig te maken. Maar we zien dat die jongeman weg is gegaan. En de discipelen zagen hem weglopen. Bedroefd. Hij had vele goederen. En zo is de rijkdom een gevaar. Het geld kan ons van de zaligheid afhouden. En we lezen dan in Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen in vers 23. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. Want de rijkdom kan een hindernis zijn. Omdat het ons te veel in beslag neemt. De discipelen vonden dat maar heel vreemd. Want 23, hoe bezwaarlijk degene die goed hebben, in het koninkrijk Gods inkomen, 24. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Want zij dachten, als je veel goed en veel geld hebt, dat is positief, dat is goed. Die mensen zijn door de Heere gezegend. Die mensen kunnen wat betekenen voor het koninkrijk van God. Dat is een teken dat iemand geslaagd is. Dat is een teken dat God voor zo'n mens is. Zo'n man heeft aanzien. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, mensen die rijk zijn en veel goederen, die komen maar heel moeilijk in de hemel. Ze werden verbaasd. Ze begrepen dit niet. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan. En hier zien wij de gronden, de wortel van het kwaad. En dat is het vertrouwen op de goederen. Deze discipelen, die terugdeinzen voor het lijdensevangelie. Die dat niet begrijpen. Ze begrijpen ook niet dat iemand rijke niet gemakkelijk zalig kan worden. Maar de Heer Jezus wijst de wortel aan, het vertrouwen op de bezitting. En dan gaat de Heer Jezus nog scherper zeggen. Het is lichter, gemakkelijker, dan een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk God ingaat. En u en ik dachten natuurlijk, heb je zo'n naald, ga je mee eens, een oogje, moet je een draad te doordoen. Ja, daar kan nooit een kameel door natuurlijk. Nee. Maar daar wordt er niet mee bedoeld, hè. Ik heb al vaker gezegd, het werd me duidelijk, als ik af mag gaan wat ze me in Israël verteld hebben, het was een deur in een stadspoort. Dat is de oog van een naald. Dus dat betekent een stadspoort, die is 's nachts dicht. En er komt iemand aan, die wil toch naar binnen, is een deurtje in die poort. En de deurtje is een halve meter, begint die al, boven de grondlijn, zeg maar. Dus het wordt uitgesneden in de poort. En de onderste rand van die deur is een halve meter vanaf de grond. En dan kun je open doen en dan kan een mens zo naar binnen gaan. Maar een kameel gaat daar niet in. Want een kameel, klaarblijkelijk, een kameel loopt zo'n beetje zo. Hij gooit zijn benen naar voren. Maar een kameel stapt nergens overheen. Hij loopt zo recht vooruit. En het is een grote klus om een kameel ergens overheen te laten stappen. Dus dan moet de kameel nog 's nachts of 's avonds naar binnen. Nou, dan moet dat beest er aanduwen. En zijn koppen zijn naar beneden, stel ik me zo voor. En dan de ene poot omhoog. En dan de andere. En dan erheen duwen. En dan de andere poot dezelfde ding. Dat is een hele klus. Het is heel moeizaam. Dat is het oog van een naald. Het is mogelijk. Maar het is heel moeilijk. Het Het gebeurde ook niet vaak dat een kameel daardoorheen gewurmd werd. En daarom reageerden de discipelen ook: nou, wie kan dan zalig worden? Misschien hebt u er ook wel eens gedacht: hoe kan ik ooit zalig worden? U ziet de goddelijke eis, u ziet uw eigen onmacht, uw ongeloof, de kracht van uw onwil en ongeloof. Dan kunt u toch ook wel in de benauwdheid komen. Maar dan zegt de Heere Jezus: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En dat is werkelijk. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus Gods geest kan mensen ertoe brengen om alles waar ze hun vertrouwen op zetten, of het nu veel is of weinig, de Heere kan hen helpen om dat alles op te geven, over te geven. En we hopen dat dat met deze jonge man ook later gebeurd is. Dat hij ook alles zal opgeven. Dat leert Gods geest. Overgave. En dan zegt Petrus: maar Heere, wij hebben ook alles opgegeven voor u. Vers 28. Wij hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Met andere woorden, wat zal er dan met ons gebeuren? Want bij de roeping had de Heer Jezus ook gezegd: volg mij. En toen hebben ze ook alles achter moeten laten. Hun vistuig en hun visserscheepjes. En zijn, die hebben de Heer Jezus toen gevolgd. En hun gehoorzaamheid bewijst dat God in de mensenleven kan bewerken dat de mens alles verlaat en overgeeft. Deze jonge man heeft het nog niet gedaan, maar de discipelen wel. En wat zal er dan van ons geworden? En dan antwoordt de Heer Jezus in versen 29 en 30: voorwaar zeg ik u, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Het is heel interessant dat er staat vrouw, die zijn vrouw verlaten, maar er staat er niet bij dat hij vrouwen ontvangt. Dat kan natuurlijk ook niet. Zijn mensen hebben hun vrouw moeten verlaten ter wille van het evangelie Gods. En de Heer heeft hen toch rijk gezegend. Maar het is wel frappant dat dat zo staat. Te begrijpen, duidelijk. Kun je zien hoe het geïnspireerd is allemaal. De Heer geeft niet dan weer een tweede vrouw of iets dergelijks, nee. Maar dit antwoord van de Heer Jezus is echt tweeledig. Aan de ene kant erkent de Heer Jezus dat zijn discipelen beloond worden. Want de Heer geeft veel zegeningen in dit leven. De Heer weet wat mensen uit liefde voor hem gedaan hebben. En hij weet dat ook te belonen. En de Heere geeft ook een beloning in dit leven. Zelfs 100 maal. De vergelding is zelfs 100-voud. En de Heere staat er garant voor. En ook al zijn er vervolgingen, spreekt de Heer Jezus hierover. Ook al zijn er moeiten, en dat gaat ook gepaard met de gelovigen. Toch zij die de Heere vrezen, krijgen beloningen in dit leven al. Want hij is een goede meester. En niemand heeft er ooit spijt van gekregen dat hij of zij de Heer heeft leren kennen. Het is niet gemakkelijk, maar het is wel gezegend. En na dit leven geeft de Heer de hemelse heerlijkheid. Maar nu al in dit leven geeft de Heer een nieuwe gemeenschap, nieuwe vrienden, nieuwe familieleden, ingelijfd in het gezin Gods. Ware broederschap, liefde, meeleven. Ze ervaren vrede in hun hart en liefde die ze voorheen nooit ontvangen hadden. Het is zo rijk om de Heere te mogen kennen. Maar dan geeft de Heere nog een, dat is het tweede, nog een waarschuwing erbij. Vele eersten zullen de laatsten zijn. En velen die de laatsten zijn, de eersten. zij die discipelen denken, zij waren de eerste die Jezus gevolgd hadden. Dus zij zullen ook wel de vooraanstaande plaats ontvangen. Zij zijn toch de eersten. Maar dan zegt de Heer, vele eersten zullen de laatsten zijn. Velen die de laatsten zijn, de eersten. Judas dacht toen nog dat hij vooraanstaande plaats zou innemen. Maar dat liep heel anders met hem. Terwijl Saulus van Tarsen toen nog bezig was om zich sterk te maken in allerlei wetsonderhouding. Maar hij zou de eerste plaats innemen. Zelfs het verlaten van alles en het volgen van de Heere Jezus moet niet een nieuwe rijkdom worden waar iemand op gaat pleiten en waarop iemand gaat bouwen en steunen en vertrouwen. Niets wat wij doen kan een oorzaak zijn tot vertrouwen. En het kan ook gebeuren dat mensen die goed beginnen later afvallen. Demas keek de tegenwoordige wereld lief. En zo kun je het ook in de kerkgeschiedenis ook zien. De kerken die de landen die het eerst op bekering gekomen zijn, waar eerst de christelijke kerk geplaatst werd, dat die later terugviel in het heidendom. En wij, ons West-Europa, was toen nog in het heidendom. Maar de Heere heeft toen het evangelie bij ons gebracht. En helaas zien we nu dat het heidendom weer terugkeert, ook in ons land. Maar eersten kunnen de laatsten worden. En laten wij daarom maar bidden om verootmoediging. Want het is niet alleen goed om te beginnen, maar ook om te volharden. En dat hebben we nodig. Met zelfverloochening. Op de Heere te zien, met zelfverloochening. De Heere te volgen op zijn weg. En dat hebben de discipelen hier ook gedaan. Ze hebben de Heere Jezus gevolgd op de weg. Dat ziet u in vers 32. Ze volgden de Heere Jezus op de weg. En heel bewust lezen we dan dat Jezus hen voorging. En de discipelen waren verbaasd. En ze volgden hem op een afstand. Dat wordt bedoeld, de Heere Jezus liep voor hen aan. In vers 32. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. Waarom waren ze verbaasd, overweldigd? En ze gingen wel achter hem aan, maar ze waren wel bang. Waarom? Omdat ze wisten dat de Joden in Jeruzalem hem niet goedgezind waren. En ze wisten dat zij hem wilden doden. Maar de Heere Jezus liep vooruit. Hij wilde, hij was gedrongen om zijn leven af te leggen als een losprijs voor de zonde. En wanneer hij merkte zijn discipelen maar achter hem aankomen, dan roept hij zijn 12 discipelen tot zich en hij zegt in vers 33 en 34, hij gaat hen dan voor de derde maal zijn lijden overdenken en zegt tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen, hem aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Wat de Heere Jezus zegt, is op zich niet nieuw. De Heere heeft het al eerder gezegd, al 2 maal eerder. Maar nu gaat de Heere Jezus weer gedetailleerd uitleggen. Deze 12 discipelen, die neemt hij nu apart. Want er staat hier in eind 32. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zou. De discipelen kregen speciaal onderwijs. Zij moeten van tevoren weten wat er gaat gebeuren, opdat ze het zouden begrijpen en opdat ze het straks ook aan anderen zouden uitleggen. Maar ze begrepen het. Ook al heeft de Heer Jezus 3 maal gezegd, wat nodig is dat Gods geest moet komen. En dan zullen ze het begrijpen. En dan kunnen ze, wanneer ze terugdenken naar alles wat de Heer gezegd heeft, dan begrijpen ze en dan kunnen ze het ook aan anderen vertellen. Maar de Heer Jezus vertelt hen dan wat er precies met hem gaat gebeuren. Hij wordt bespot, dat is gebeurd, door de Sanhedrin en door de soldaten. Het is ook, hij werd gegeeseld. Dat is gebeurd voor Pilatus. Hij zou bespuwd worden. Dat is ook gebeurd door het Sanhedrin en door de soldaten. Hij zou gedood worden op het kruis. En de Heer Jezus zal op de derde dag opstaan. Maar daar geeft de Heer Jezus nu verder geen details over. Maar hij laat nu al zien wat de uitkomst zal zijn van al dat lijden en sterven. Maar ook dat hebben de discipelen niet begrepen. Maar de Heer Jezus vertelt het hem. Heel bewust. Al weet hij dat zij het niet begrijpen. En zal dat ook een stuk eenzaamheid aan hem gegeven hebben. Want hij was ook mens. Hij was volmaakt mens. Als een mens u niet begrijpt. En dat u toch een bepaalde weg moet geven. En de mensen niet begrijpen waarom je dat doet. Dan kan dat een stuk eenzaamheid, een stuk leed betekenen. De Heer Jezus moest ook eenzaam een weg gaan. Hij werd niet begrepen, zelfs niet door Johannes. Zelfs niet door Petrus. Maar hij houdt niets terug. Hij zegt het wel. Vrijwillig gaat hij het lijden tegemoet. Want hij is gewillig. Om zijn bloed te storten. O, laten we toch deze gezegende God zoeken te kennen en lief te hebben. Die gewillig was om de vloek van zijn volk te dragen. En laten we ook weten dat hij ook nu gewillig is. Om zondaren te ontvangen die zichzelf afschrijven. Want hij leeft altijd om voor hen te bidden. En om hen de zaligheid te geven. Tot zover. Misschien kunnen we een psalm zingen. En dan hebben we nog wat gelegenheid om een paar vragen te beantwoorden. Wat gesprek te hebben. Psalm 26. En we zingen de versen 2 en 3. 26, 2 en 3. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En ook dat slaat dus ook op het, ja, over het, hoe het met ons is voor de Heere. Of onszelf al hebben leren afschrijven. 2 en dan vers 3, uw goedertierenheid die zich alom verspreidt. 26, 2 en 3.
Doorzoek mij, toets mij, gangen. verlangen en stel mijn oogmerk in den dag. Uw goede is talentijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel. Mijn schreden naar uw wet gericht.
Nou, wie heeft een gedachte of een opmerking of een vraag? Nou, ik zal de vraag even herhalen. Deze rijke jongeling, die ging weg en hij was bedroefd. En Petrus, die is alleen maar verbaasd dat de Heer Jezus zoiets zegt. En daarom zou die rijke jongeling er meer van begrepen hebben dat Petrus, als ik u zo goed heb samengevat. Nou, dat is interessant, maar het is wel een verschil, denk ik. Omdat Petrus daadwerkelijk alles verlaten had. Hij had zijn vrouw verlaten. En zijn huis van zijn schoonmoeder. En hij had zijn visserijbedoeling verlaten. En hij had de Heer Jezus gevolgd. Toch begreep hij lang niet alles. Maar toch had hij door genade de Heer leren volgen. En deze jonge man, al had hij wel droefheid, want hij zag dat hij afstand moest doen van al zijn goederen. En dat vond hij toch wel heel erg om dat te doen. Hij kon toen er nog geen afstand van doen. Dus ja, dan denk ik dat, of ik begrijp je vraag niet helemaal. Ja, dus ik denk eigenlijk toch wel dat Petrus, al moesten ze nog 1000 dingen leren, toch verder was op de weg dan die rijke jongen. En zo kan het in het leven ook zijn, dat een mens concreet, inderdaad, voor de Heer Jezus, voor de Heer een bepaalde weg ingaat. Ik moet deze weg doen, ik weet het. En dat hij toch niet helemaal begrijpt. En dat hij toch daarbij aangevochten wordt en bestreden wordt. Maar dat hij het toch doet. En dat hij toch moet leren om het ook nog te begrijpen wat er precies gaande is. Dat geloof ik. Ja, dat is misschien wat vaag, ja. Nee. Klopt. Ja, Peter zei, u hebt het woord van het eeuwige leven. Hij wilde niet bij de Heer Jezus weggaan. Hij had zijn meester ook lief. Dat is ook zo. En, maar het punt ook wat Bart aanhaalt, is ook het punt van de droefheid. Hè? Daar moest Petrus nog wel wat van leren. Al was het ook weer een andere droefheid. Hè? Maar Petrus had geen droefheid omdat hij zijn spulletjes moest achterlaten. Die rijke jongeling had droefheid omdat hij zijn spulletjes moest achterlaten. Dat vond hij zo mooi. Juist. Heel goed. De droefheid naar God. Klopt. Dat is een verschil. Dat klopt. Er waren nog meer die wil niet op reageren. Ja.
Misschien maar nog een taalkundige opmerking.
Graag. Overweldigd. Ja, nou, ik vind het mooi dat u dat zegt. U geeft mij huiswerk op. Goed, ik heb een potlood nog bij me. Goed, ik zal het voor u doen hoor. Ja. Ja. Ja, er zijn ook voordelen aan de Statenvertaling, dat weten we ook. Verbaasd, verslagen en dan in het Grieks. Nou, ik hoop het te doen. Dat is goed.
Nee, ik zei, misschien kan het allebei, als je het zo
ja.
Brengt, verwonden.
Dat is waar.
Ja.
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 Ja. Ja. Inderdaad. Kijk, het woord verbaasd voor ons, dan zeg je, jongen, had je helemaal niet verwacht. Maar verbaasd in die tijd, dan ben je, is er een baas over je. Dus dan ben je overweldigd, je ligt onder, je bent, is dat correct, Broeder van Walsum, van het Oud-Hollands. U hoeft er niet op te zoeken, ik geef je geen huiswerk op hoor.
Ik
maar,
had hem
afgeleid. Sorry, wat doe ik het echt iets verkeerd? Oh nee. Goed. Goed. Nee, het is wel goed. Aad. Wat zegt u?
Ja.
Ik vind het eerlijk gezegd een beetje moeilijk om op een rij te zetten, eerlijk gezegd hoor. Maar zal ik het antwoord nog eens een keer moeten nalezen? Ja, ik weet niet goed hoe ik daarop moet reageren. Ja. Dank u wel. Ja. Is er een antwoord wat gegeven door deze predikant?
Ja.
Gaf hij dat antwoord?
Ja, dat staat in de krant van de zaak.
Ja, ja. Goed. Vast. Dat denk ik ook, hoor. Dat denk ik ook. Ja.
Dus ik denk zeker als je ook als predikant een antwoord in de krant ziet, dan toch wel een hele goed op een aandacht.
Ja.
Dat zet natuurlijk een heleboel andere jongeren zou het ook aan denken kunnen zetten. Die ook vragen bij hebben. Als je dan zo'n antwoord leest, dan denk ik dat dat wel een publiek is die nog veel jongeren geleefd.
Ja, ja. Nou, wanneer mogen we bidden? We mogen altijd bidden. De Heer Jezus sprak een gelijkenis op dat zij altijd zouden bidden en niet opgeven. Bid en u zal gegeven worden. Natuurlijk is dat geen verdienste, natuurlijk is dat geen grond. Natuurlijk is dat niet een werk. Maar roept mij aan in de dag der benauwdheid. Heel Gods woord staat daar vol van. En we moeten zeker de Heer aanroepen. Ongeacht wat voor gebrek we hebben. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Kom tot de wateren, o alle gij dorstigen. Gij die geen geld hebt, komt, koopt wijn en melk. Gelukkig mogen wij de Heere aanlopen. En dat zal ook, ja, neem ik aan deze predikant ook volledig onderschrijven hoor. Maar ja, hoe het in de krant komt. Goed, nou. Nu, ja.
Ik wil even inspelen op die vraag van Bart.
Ja.
Ik lees hier in Matthäus 19 het antwoord van de Heer Jezus op Petrus in vers 27 en 28. En dat vind ik toch wel bemoedigend voor Petrus. Want het zal op de troon zijn de heerlijkheid zitten en oordelen de vader. En oordelen de taal van geslacht van Israël.
Dat is heel mooi hoor. Juist. Ja hoor, ja. 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 Precies. En dan zegt Petrus, zie, we hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Wat zal dan ons geworden? En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Die wedergeboorte, dat is de vernieuwing van hemel en aarde. Dat is de wederkomst van de Heer Jezus. Wanneer alles vernieuwd wordt, dat is de wedergeboorte, weet je van de catechisatie, in de allerruimste zin. De wedergeboorte, enge zin, dat is van het hart, de wedergeboorte. De ruimere zin, dat is de heiliging. In de allerruimste zin, dat is de vernieuwing van hemel en aarde. Wanneer dat gebeurt, dan zult gij ook op 12 tronen zitten, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ja, dat de Heere weet wie de zijnen zijn en zal hen ook belonen. Uit genade wel te verstaan. Goed, nou, nog een laatste vraag en dan, anders kunnen we nu wel eindigen.
Oh, ja.
Ja.
Die leerde ons op de catechisatie
prachtig.
En dan zei Job, ik zal je doen, zo nadrukkelijk. Maar, nou ook nog even, het verschil bij Gods kinderen. Ik heb er gekend, maar de werkzaamheden in het innerlijke leven te zijn. En toch ontbreekt er één ding. En dat is de toerekening en daarop mag volgen de toe-eigening. Of zoals het in de vraag van overgave en overgave. Die dingen, dat kan ook zeggen, de ziekte en de medicijn. Maar je moet het wel innemen.
Zeker, zeker. Ja, dat is... Zeer noodzakelijk, toerekening, toe-eigening. Persoonlijk moet dat worden, ja. Rien, u wil nog wat zeggen?
Ja, door, ik heb die aanspreken van die rijke jongeling eigenlijk altijd gezien als een waarschuwing en misschien ook wel een beetje een bestraffing. Maar als je het gevoel over nadenkt en als ik het verkeerd heb, dan hoor ik dat wel. Maar het kwam er zo bij van, eigenlijk wijst de Heer Jezus van zichzelf af en wij zijn naar onze vader. En dat is ook wel een hele mooie gedachte. Niemand is goed behalve God. En daarmee is het misschien ook wel de diepere gedachte erachter. Dat er later nooit iemand zou kunnen zeggen. Kijk eens, hij heeft wel een compliment aan mij.
Mm-hmm.
Dus dat de Heer Jezus van een mens een compliment heeft aan mij. Dus daarmee zou hij iets kunnen worden.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat vind ik een interessante gedachte ook. Ja. Dat is waar, dat de Heer Jezus wil nog geen compliment ontvangen. En dat kon zelfs ook een verleiding voor hem geweest zijn. Hè. Goede meester. Ja, als iemand iets goeds van ons zegt, dan zijn we gauw geneigd dat over te nemen. Zo was de Heer niet. Helemaal niet. Nee. Nou, dan zal ik nu danken. En de volgende keer is het, het staat in het kerkblad ook. 1 maart of zo, geloof ik, staat wel in. We gaan nu bidden. Barmhartige Heere, zo willen wij u hartelijk danken en u aanbidden om uw heerlijke wijsheid. En we belijden u dat wij allemaal wijsheid tekort hebben. En u nodigt ons uit om alles van u te vragen. En Heere, alles wat wij doen, daar kleeft zonde en gebrek aan. Ook ons bidden. En ook het geloof staat steeds onder aanvallen. En vergeef ons dat we geen van uw geboden houden. En dat we dat op dat punt moeten komen dat we alles moeten leren afschrijven. En dat we u alleen overhouden. O Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest in onze harten. Om in uw wegen te gaan. Om ook onszelf leren verloochenen, het kruis op ons te nemen en u te volgen. Wilt u met uw woord en geest dat bewerken. Leer ons ook uw lijden verstaan. En zegen zo het verdere van de behandeling over het Marcus-evangelie. Breng ons nu veilig thuis. Gedenk de gemeente. En zie ons aan in genade. In de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.